Goedenavond, gemeente van Jezus Christus. Welkom iedereen hier, via de livestream, de radio, nu meeluisterend, kijkend of op een later moment. Welkom in deze dienst van de doopgezinde gemeente in Oudorp. Een hartelijk welkom aan mevrouw Anita Stichter, komt uit Papendrecht, werkzaam in de Pauluskerk in Rotterdam en nu helemaal afgereisd naar Oudorp. Ik zag het thema zwijgen of spreken en ik ben eerlijk gezegd wel een beetje benieuwd wat u gaat doen zo. Zwijgen of spreken. De collecte vandaag is bestemd voor het werk van de gemeente. Straks bij de uitgang. We hebben een digitale collecte via de QR-code van harte aanbevolen. We hebben al zitten genieten daarnet in de kamer van een paar hele mooie liederen op het orgel. Ik denk dat er mensen zijn die er ook van hebben genoten. Dat gaan we nog meer doen en we vangen de dienst aan door Psalm 63 te zingen. Mijn God, gij zijt mijn toeverlaat. Naar u, Heer, strekt zich mijn verlangen. En voor zover dat mogelijk is, doen we dat staand. Een hele gezegende dienst wensen we elkaar toe.
De Christuskaars brandt. Het licht van Christus is hier al te zien. Zullen we een moment stil zijn en ons hart openen voor de Heer van hemel en aarde. En wij spreken uit, Heer, onze hoop, onze verwachting is van U die is en die was en die komt. Mijn verlangen, Heer, mijn verlangen strekt zich naar U uit. Mijn hart wil niets dan U ontvangen. En namens die God mag ik U groeten. Genade, vrede, barmhartigheid en liefde. Van Hem die is en die was en die komt. Hij, schepper van hemel en aarde, groet u met zijn liefde. Amen. We gaan lied 281 zingen en ik zie onze muzikant, organist, pianist al naar de piano lopen. Mooi dat dat gaat gebeuren. Lied 281, wij zoeken hier uw aangezicht. Het gaat vanavond erg over ook van, ja, wat is er in ons, wat zoeken we hier, wat komen we hier vanavond doen? Maar ook, naar wie zoeken we en ja, wie is eigenlijk dan Jezus vanavond voor ons? Lied 281. Zullen we met elkaar bidden? Ja, Heer, we hebben het uitgesproken al. Ons verlangen gaat naar U uit. En misschien zijn we hier gekomen met een gevoel van traditie. Ik kom hier elke zondagavond, dus ik kom hier nu ook. Misschien zijn we hier gekomen omdat je het gevoel hebt van, ik moet hier zijn, God roept mij. En misschien zijn we ook echt gekomen met het verlangen in ons hart om U te ontmoeten. Heer, als dat verlangen er nog niet is, dan kan U het ook ons geven vanavond. Dan kan Uw geest ons zomaar aanraken door een zin van een lied, door dit gebed, door de woorden die we gaan lezen uit de Bijbel. Heer, en dat verlangen is niet vanzelfsprekend in ons hart. Meestal is er ook een reden voor dat we naar u verlangen. Hebben we nood of troost of verdriet of pijn? En dat zoeken we dan bij u. Maar nog vaker in deze tijd, Heer, verlangen we naar een vrede en een liefde. Verlangen we naar uw nabijheid. Vooral in donkere tijden, zoals nu ook alles wat er in de wereld gebeurt. En Heer, we zijn hier als een klein groepje mensen die zo kwetsbaar zijn. En toch kent u ons. En toch kijkt u naar ons om. En toch wilt u ons vanavond hier niet weg laten gaan zonder uw woord, zonder een ontmoeting met u. En dat omdat u, Heere Jezus, dat ook ons beloofd hebt. Bid en ik zal je geven. Zoekt en je zult het vinden. Klopt en de deur zal opengaan. Heer, laat u het licht van uw aangezicht, laat het vanavond hier aanwezig zijn. En laten wij hier verlicht van huis gaan. Door uw geest, in Jezus' naam. Amen. We zingen lied 513. Prachtig, wat mag u blij zijn met deze jonge dame. Matteüs gaan we eerst lezen. Matteüs 17, versen 1 tot en met 9. Een wonderbaarlijk verhaal. Ik weet niet of u al deze periode van de 40 dagen hier een preek over gehoord hebt, maar ik hoop het eigenlijk niet. Want anders ben ik misschien niet meer zo verrassend. 6 dagen later nam Jezus Petrus, Jacobus en zijn broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. Plotseling verscheen aan hen Mozes en Elia die met Jezus in gesprek waren. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: Heer, het is goed dat we hier zijn. Als u wil, zal ik hier 3 tenten maken. 1 voor u en 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Hij was nog niet uitgesproken of een stralende wolk overdekte hen en uit de wolk klonk een stem. Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Luister naar hem. Toen de leerlingen dit hoorden, werden ze overvallen door een hevige angst en wierpen zich ter aarde. Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei: Sta op, wees niet bang. Ze keken op en zagen niemand meer. Jezus was alleen. Toen ze de berg afdaalden, gebood Jezus hun: Praat met niemand over wat jullie hebben gezien, voordat de mensenzoon uit de dood is opgewekt. De tweede lezing die komt uit Filippenzen 3, vanaf vers 7. Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Want alles wordt overtroffen door het kennen van Christus Jezus. Mijn Heer, omwille van wie ik alles heb prijsgegeven. In mijn ogen is het waardeloze troep, want ik wil Christus winnen en één met hem zijn. Niet dankzij mijn eigen rechtvaardigheid door het naleven van de wet, maar dankzij de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus en die God toekent op grond van mijn geloof. Ik wil Christus kennen door de kracht van zijn opstanding te ervaren, door te delen in zijn lijden en aan hem gelijk te worden in zijn dood, in de hoop ook zelf uit de dood op te staan. Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt, maar ik doe mijn uiterste best in de hoop te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar één ding is zeker, ik vergeet wat achter me ligt en richt me op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af, de hemelse prijs waartoe God in Christus Jezus roept. Tot zover de lezing uit het woord van God. We gaan zingen over die Jezus en dat is lied 534. Ja, we zitten in de 40 dagen tijd en ik ken uw gemeente maar niet. Ik ben hier pas één keer geweest. Volgen jullie een liturgie of zo? Lezen jullie thuis een speciaal boekje in de 40 dagen tijd? Hoe leeft het eigenlijk hier? Ja? Vertel eens.
Ik denk dat het zeker leuk is.
Ja? Kijk, ja, mooi. Maar zijn er mensen thuis die een 40 dagen thema volgen? Ja, daar, ja, ik zie handen. Ja. Ja, ik doe het zelf ook altijd. En dat komt omdat ik een veel te druk leven heb, zeg ik altijd. Als ik dat niet doe, dan ben ik er gewoon in die 40 dagen eigenlijk te weinig mee bezig. Dan gaat elke dag mee weer hetzelfde. En een van de thema's die in die 40 dagen in het programma wat ik lees, was dit verhaal. En dit verhaal sprak mezelf zo ontzettend aan. Er stond maar een heel klein stukje tekst bij. Het was meer, denkt u eens na. Als Jezus tegen u zegt dat u nu moet zwijgen totdat ik ben opgestaan. Wat zou je dan doen? En dat heeft eigenlijk de aanleiding van deze preek geworden. En ik hoop dat we met elkaar, dat u er wat aan hebt. En wat ik er in ieder geval bij het maken al alvast aan heb gehad. Soms maak je iets mee dat veel indruk op je maakt. En dat kan natuurlijk een prachtig feest zijn, bijvoorbeeld een bruiloft, een nieuwe baan. Maar als je jong bent, je eerste kus of iets anders. Dat is zo bijzonder, dat is zo intens. Daar leef je, daar denk je aan. Dat kan zo nog maar heel lang met je meegaan. Ik zie mensen lachen daarover, prachtig. Maar soms later dringt pas echt tot je door wat er nou precies gebeurd is. Soms later wordt dat moment nog belangrijker dan toen het op dat moment gebeurde. Nou, het verhaal in Matteüs, wat we zojuist gelezen hebben, is een hele bijzondere ervaring. Want Jezus verandert daar totaal. Die discipelen, drie discipelen lopen al 3 jaar met hem mee. En hij verandert. Zijn gezicht straalt als de zon. Zijn kleren worden wit als licht. En die drie discipelen die erbij staan, die zijn helemaal perplex. Helemaal perplex. Pas veel later beseft Petrus vooral waar die getuige van geweest is. En dat schrijft hij ook in de Petrusbrief. Maar wat gebeurde er nou precies? Is dit nou een soort sprookje of zo? Zoiets als Harry Potter? Of is het iets wat moeilijk te duiden is voor ons protestanten? In de Oosters-Orthodoxe kerk is dit verhaal een veel gangbaarder verhaal. En daar doen ze ook elk jaar, hebben ze daar rituelen bij. En dat komt omdat in die Oosters-Orthodoxe kerk, daar zijn heel veel iconen van dit moment over geschilderd. En ik weet niet of u dat weet, maar dat zijn iconen, zijn altijd afbeeldingen waar Jezus op staat. En in die Oosterse kerk, daar zijn die iconen bedoeld om daar naar te kijken, naar dat beeld van Jezus. Zijn hele gezicht schittert als de zon, zijn kleren zijn wit, om daarover te mediteren. Dus het is daar veel visueler gemaakt, dit hele verhaal. En dat doen wij hier in die protestantse Nederlandse kerk niet zo heel erg. Hè? Wij zijn veel meer van het hoofd. We moeten iets, het woord, en we moeten dat kunnen begrijpen. Maar dit verhaal waarin Jezus een hele gedaanteverwisseling ondergaat eigenlijk, dat is eigenlijk voor ons veel moeilijker te visualiseren. Het is niet filmisch, zoals Harry Potter het bedoeld heeft. Het is een gebeurtenis die vandaag iets te zeggen heeft. En het zou zonde zijn, gemeente, als we dit verhaal nou zomaar lezen als van we waren er niet bij, het zal wel mooi geweest zijn. Nee, want Petrus, die getuigt later in zijn brieven hier nog een keer van. Hij noemt het de verheerlijking op de berg. En hij zegt, wij mogen zegt Petrus, hè? Wij mogen zelf deel krijgen aan de goddelijke natuur. Hoort u dat goed? Het stralen van Jezus onthult allereerst wie hij is. Jezus, Zoon van God. Maar daarin ligt een uitnodiging voor u en voor mij. Om te delen in zijn majesteit, in zijn pracht, om die hier ook zichtbaar te maken. Om te worden zoals Jezus. Denk ook maar eens aan wat Jezus zelf zei over de komst van Gods koninkrijk. Hij zei, dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon. Dat staat in Matteüs 13. Hoort u het, gemeente? Als je kijkt naar Jezus, je stralende Heer, dan zie je jouw eigen bestemming. Je ziet het al een klein beetje. En zo zal het ook zijn. Wij mogen stralen in deze wereld. Een bestemming die natuurlijk niet alleen nu is, maar die ook nog ver voor ons ligt voor wie geloven in Jezus. En dat is ook de reden waarom ik Filippenzen er nog bij gelezen heb. Waarin staat, ik wil Christus winnen en één met hem zijn. Niet dankzij mijn eigen rechtvaardigheid, maar alleen maar door het geloof in Christus dat God ons ook geeft. Ik wil Christus kennen door de kracht van de opstanding, door te delen in zijn lijden. En aan hem gelijk te worden in zijn dood. In de hoop ook om zelf op te staan uit de doden. Ja, dit verhaal gaat dus over verlangen. Het gaat over verlangen en hoop om die echte ontmoeting met Jezus. Een hoop die we wel kunnen gebruiken. Vandaag des te meer. Want de toekomst is zo onzeker. Maar de toekomst is ook eindeloos goed. Nog even een stapje terug, om goed zicht te krijgen op het verhaal van Matteüs. Ik heb hoofdstuk 16 niet gelezen en dat zou u thuis nog eens kunnen doen misschien. Want daar is Jezus in gesprek met Petrus en dan vraagt hij, wie ben ik eigenlijk? Maar eerst vertelt Jezus aan de discipelen het schokkende verhaal van zijn lijden en sterven. Zijn sterven aan het kruis. En hoofdstuk 16 en 17, die horen eigenlijk bij elkaar. Want die discipelen konden helemaal niet makkelijk geloven wat Jezus zei. Dat hij de Messias was en dat hij zou moeten sterven aan een kruis. Die discipelen dachten eigenlijk dat het een soort vergissing was wat Jezus zei. Maar juist de combinatie tussen de woorden van Jezus in hoofdstuk 16, de gekruisigde Messias, en hoofdstuk 17, de stralende zon Jezus, dat geeft al een beeld van wat gaat komen. Goede Vrijdag en Pasen. En die verheerlijking op de berg laat ons dus nog veel beter zien wie Jezus echt is. En Matteüs, die zegt het hier van alle evangelisten eigenlijk ook. Ja, hij beschrijft het echt. Hij zegt wat er gebeurt. Jezus' gezicht straalt als de zon. En u mag bedenken, Matteüs die schrijft voor de Joden, voor de gelovige Joden. En een gezicht dat straalt als de zon verwijst natuurlijk ook naar Israëls grootste profeet, Mozes. Misschien kent u het verhaal nog wel. Hij had een ontmoeting gehad op de berg en hij kwam van die berg af in het dal en hij moest zijn gezicht bedekken met een doek, want de mensen, de weerkaatsing van Gods heerlijkheid op het gezicht van Mozes, konden de mensen niet verdragen. Maar let hierop, Jezus hoeft dat stralende gezicht niet te bedekken. En Jezus straalt van zichzelf. Hij hoefde niet eerst langdurig met zijn vader te spreken. Jezus straalt van zichzelf in dit verhaal. Jezus, licht uit licht. Zo wordt het ook beschreven in de geloofsbelijdenis van Nicea. En je zou natuurlijk denken, die discipelen komen helemaal onder de indruk en vallen stil. Maar nee, er ontstaat ook een stukje onzekerheid en paniek zelfs bij de volgelingen. Maar neem het eens kwalijk. Petrus is het haantje, die komt natuurlijk gelijk in actie. Die wil 3 tenten gaan maken, om het moment maar vast te houden. Ja, het is wel opmerkelijk, want ja, als we het niet indrukwekkend was geweest, dan zou het bijna een beetje komisch zijn wat Petrus zegt. Want ook in hoofdstuk 16, zei ik al, had hij aan Jezus aan hem gevraagd, wie zeggen de mensen dat ik ben? En Petrus beleidt dan, u bent de Messias, de Zoon van de levende God. Maar nu vervalt Petrus in zijn verwarring terug in het volksgeloof. Hij wil 3 tenten maken. Voor alle 3 een tent, allemaal dezelfde woning. Hij doet alsof Mozes, Elia en Jezus gelijkwaardig zijn. 3 tenten, voor allemaal 1. Maar dat feest gaat niet door. Want God de Vader gaat dan spreken. Dit is mijn geliefde Zoon. In hem vind ik mijn vreugde. De kerkvader Augustinus, die merkt op dat God de Vader niet zegt, deze 3, Mozes, Elia en Jezus, zijn mijn zonen. Dat had bijbels gezien ook gekund natuurlijk. Maar God zegt, deze Jezus is mijn geliefde zoon. Het gaat hier om die unieke relatie tussen God de Vader en Jezus de Zoon. Het is niet zoals een vader spreekt over zijn kinderen. Jezus is van een andere categorie. Jezus de Zoon hoort, is één met God de Vader. Hij is niet de profeet zoals Mozes of Elia. Jezus is de complete zoon, is de stem van de wet, waar Mozes over getuigt. Hij is de tong van de profeten, waar Elia over getuigt. En God de Vader zegt dan, luister naar hem. Dus niet naar de wet meer, niet meer naar de profeten, maar luister naar mijn zoon. Luister naar Jezus. Ook als hij zegt dat hij de weg van lijden, sterven en opstanding moet gaan. Luister naar Jezus als hij zegt dat ook jij je kruis op je moet nemen en hem moet volgen. Op deze 2 manieren onderstreept Matthäus eigenlijk op een hele bijzondere wijze wat er in hoofdstuk 16 besproken staat. Jezus straalt uit zichzelf en God de Vader zegt, luister naar hem, mijn geliefde zoon. Nou, dit is een beetje het verhaal. Maar wat betekent dat nou voor u en voor mij? Nou, het eerste wat ik altijd bedenk is, ja, er worden zo vaak een beetje karikaturen van ons geloof, van het christelijk geloof gemaakt. Je hoort wel eens mensen zeggen, zeker die in een wat traditionele bijbelbeltomgeving komen, christenen zijn sombere mensen. Ze doen ook vaak zo moeilijk, ze hebben zo weinig vreugde, ze zijn altijd zo ernstig. Nou ja, wat wil je ook als je hier gekruisigd is? Maar het geloof gaat niet alleen over lijden, moeite en zonde. Het is niet allemaal zwaar. Matthäus 17 helpt je om in te zien dat het anders ligt. Ja, zeker, natuurlijk. God neemt onze tekorten, onze ziekte, onze zonde en twijfels allemaal heel serieus. Zelfs zo serieus dat Jezus dat op Golgotha wil dragen. Maar hij die de weg naar Golgotha gaat, is ook de stralende zon, de zoon in wie Gods luister schittert en schittert en zichtbaar is. Ja, het is één groot vreugdefeest. Want na Jezus' dood klinkt de overwinning. En na de Goede Vrijdag is het Pasen en Hemelvaart. Het hoort bij elkaar in Jezus onze Heer. En ik hoop dat als ooit iemand u vertelt dat het evangelie zwaar en somber is, dat u een ander verhaal kan vertellen. Want het is ook een bemoediging. Dat is het tweede gedeelte, een bemoediging. We gaan ook in deze tijd van grote moeite, van crisis in de wereld en ook een crisis in ons land. Er zijn allerlei tekorten, geen woningen, onvoldoende zorg. Er zijn angsten, vooral onder jongere mensen, over het klimaat, over een onbetrouwbare en ontluisterend gedrag van politici wereldwijd, leiders en rijken. Laten we maar eerlijk zijn. De Epstein Files laten een beeld zien wat nou niet echt rooskleurig is. Het is verschrikkelijk. En dan ook de angst voor de oorlog. Want wat een chaos is het in deze wereld met de huidige machtige der aarde. Waar haal je nu nog je hoop en inspiratie vandaan? Wat geeft jou nog energie? Wat geeft jou nog blijdschap? En juist in deze 40 dagen tijd is het een tijd van bezinning. Om al die dingen niet weg te stoppen, maar in het licht te zetten. In de stralende licht van Jezus. Want de verlossing ligt niet buiten jezelf. Jezus wijst ons een weg van lijden en sterven. En door die weg te gaan, laat Jezus zien dat hij jou niet in de steek laat. Dat hij ook vandaag helpt, troost en inspireert. En wat nog mooier vind ik in dit hele tekstgedeelte was, Jezus gaat niet alleen onze weg, maar Jezus overziet onze weg ook. Hij ziet over alle drempels heen. Hij ziet in de toekomst over ons heen. En daarin is hij zo anders. Jezus geeft ons vertrouwen, maar hij vraagt ook of wij hem zullen vertrouwen. Durf je het aan met Jezus? Nee, dat hoeft niet blind en fatalistisch te zijn. Zo van, nou, het lot zal me ooit wel eens een keer bepaald worden. Of ik ben een machteloze marionet die zelf geen verantwoordelijkheid heeft. Nee, laten we dan nog een keer kijken naar de tekst in Filippenzen. Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Want alles wordt overtroffen door het kennen van Christus Jezus, mijn Heer. Om vanwille van wie ik alles heb prijsgegeven. In mijn ogen is het waardeloze troep. Dat staat in de Bijbel. Waardeloze troep. Want ik wil Christus winnen en één met hem zijn. Niet omdat ik zelf rechtvaardig ben. Niet door de wet. Maar door de rechtvaardiging, door het geloof in Christus. Ik wil Christus kennen door de kracht van zijn opstanding, door dat ook te ervaren, door te delen in zijn lijden en hem gelijk te worden in zijn dood, in de hoop ook zelf uit de dood op te staan. Jezus bevrijdt ons door zijn leven te geven en ons voor te gaan naar een nieuw bestaan. Zijn gedaanteverandering op de berg, zijn stralende verschijning, is daar een voorbode van. Hij die naar Golgotha gaat, is sterker dan de dood. Wanhoop en afbraak. Ja, we hebben kracht nodig. We hebben kracht nodig om op onze beurt te veranderen. en ook te gaan lijken op Jezus. Om te blijven hopen en het goede te doen. Om God en de ander lief te hebben. Mag Jezus' naam schitteren en geprezen worden in jouw leven, in deze gemeente, in de kerk en buiten de kerk. Mag zijn naam schitteren door jouw doen, door jouw spreken, door jouw verschijning. Want Jezus, die bleef niet op die berg. Hij gaat de berg af, de wereld in. Want terwijl ze de berg afdaalden, gebood Jezus hun: vertel aan niemand wat u gezien hebt, totdat de Zoon des mensen uit de doden opgewekt is. Nee, de verheerlijking op de berg is niet om in een bubbel te blijven zitten. Is niet, laten we maar alleen maar halleluja en happy clappy bij elkaar zijn. We moeten naar beneden. We moeten de vlakte in. Waar de zieken op ons wachten. Waar de nood is. Waar ook het kruis wacht. Het geloof, jouw en mijn geloof, dat groeit niet door alleen maar topmomenten. Ons geloof groeit wanneer we Jezus gaan volgen in het dagelijkse leven. De weg van liefde te gaan en het kruis. Ja, zwijgen of spreken? Hoe krijgen we dat licht nou in ons leven? Hoe worden wij de stralende mensen die een verandering brengen in deze wereld? Wat betekent dat en hoe doen we dat dan? Ik wil u een paar tips geven. Je kan pas spreken en je licht laten schijnen als je vol bent van Jezus. Zie op hem. Richt je niet op wat er in de wereld gebeurt. Richt je op Jezus, de Zoon van God. Luister naar hem. Jezus zegt: vertel niemand. Zwijg totdat de mensenzoon is opgewekt uit de doden. En wij leven naar die tijd. Jezus is de opgestane. Hij is onze redder. Hij is onze verlosser. En daarom zou ik ook willen vragen: neem net als Jezus in deze tijd, de 40 dagen tijd na Pasen, breng tijd met Jezus door. En vraag hem ook of de Heilige Geest uw licht, ja, laat zien. Dat het van uw aangezicht mag stralen. Dat de mensen mogen zeggen: zij, hij, kijk eens. Daar is Jezus zichtbaar. Want vandaag zijn we hier in de kerk tot rust. En mogen we in gebed bij Jezus zijn. Mogen we naar zijn woord horen. Mogen we liederen zingen vol van aanbidding. Maar morgen gaan we de berg af. En ik bid voor u en voor mezelf dat we als stralende volgelingen van Jezus zijn licht mogen laten schijnen. De gedaanteverandering op de berg is een hele grote belofte. Het licht overwint. Niet alleen op die berg, niet alleen bij de opstanding, maar uiteindelijk ook als Jezus terugkomt. En hij komt. Zijn wederkomst mogen we verwachten. Verlangt u daar ook zo naar? Amen. En ik denk dat als we er ook naar verlangen, dat we niets anders dan een loflied daarover kunnen zingen. Loof de koning, heel mijn wezen. Vorige keer heb ik u de geloofsbelijdenis laten zingen. Dat had u heel lang niet gedaan. Dus ik dacht, nou, ik ga nu maar iets anders doen. De geloofsbelijdenis is altijd, ik geloof in God, de Vader. En prachtig. Ik hoor hem elke week of ik spreek hem elke week uit. Maar ik dacht, vanavond doe ik iets anders. Want in Jacobus staat een hele sterke oproep van wat we eigenlijk zouden moeten doen met ons geloof. En dat is het volgende. Geloof moet te zien zijn. Broeders en zusters, wat heeft het voor zin om te zeggen dat je gelooft, als dat niet te zien is aan wat je doet? Kan zulk geloof je redden? Stel dat een broeder of een zuster geen kleren en geen eten heeft. Als je dan zegt, nou, het beste hoor, kleed je maar lekker warm aan en eet maar goed. Dan heeft dat helemaal geen nut als je niet voor kleren en eten zorgt. En zo is het ook met het geloof. Jullie geloof moet te zien zijn aan wat jullie doen. Is dat niet te zien, dan is jullie geloof dood. Neem mijn leven en laat het Heer. Laten we daarvan zingen. Zullen we danken en bidden? Ik heb van de ouderling geen voorbeden gekregen. Ik denk dat dat vanmorgen is gedaan. Dus laten we danken en bidden. Ja, Vader in de hemel, uw zoon is in glans verschenen. En dat deed hij voor altijd. En wij weten ook, Heer, dat daardoor de dood is verdwenen. En dat u straalt in heerlijkheid. En dat uw stralende heerlijkheid ook in ons zichtbaar mag zijn. Hoe bitter wij ook van pijn kunnen lijden. U bent in glans verschenen. En uw licht zal nooit verdwijnen. Heer, dat zijn prachtige woorden zijn dit. En alleen uw geest kan dit ook zo in ons hart schrijven, dat we dit ook niet alleen geloven, maar dat ons verlangen er zo naar uitgaat om ook uw licht zichtbaar te laten zijn in ons eigen leven. Heer, en we bidden ook echt, doe het. Kom met uw licht en raak ons aan. Geef ons de komende week ook echt ontmoetingen met u. Dat wanneer we lezen, wanneer we bidden, dat het allemaal zal gaan om u beter te leren kennen. Uw nabijheid te ervaren. En dat we mogen gaan spreken over uw opstanding. Over de macht die u heeft. Over de hoopvolle toekomst. Nou, Heer, want zonder u kunnen we daar helemaal niet over spreken. Want we zien er zo weinig soms van. En we verlangen ernaar om eigenlijk meer van u te zien. Maar begin dan ook bij ons, zoals Corrie ten Boom dat zei, Heer, verander de wereld en begin vandaag bij mij. Ja, laat de verandering van het licht van Jezus vandaag ook bij ons weer opnieuw aangewakkerd worden. Laten we van hier gaan, Heer, allemaal met een hart vol hoop en met een verlangen naar uw wederkomst. Heer, wat er ook gebeurt in deze wereld, het lijkt er bijna allemaal uit de hand te lopen. Maar we zeggen tegen u, Heer, we geloven dat u alles in de hand heeft. Vader, Zoon en Heilige Geest. Drie enige God. Heilig, heilig, heilig bent u. Heilige God, Almachtige. Wij buigen ons hoofd. Wij aanbidden u, knielen voor u neer en zeggen, Heer, hier zijn we. Zegen ons met uw licht. Laat ons een stralend licht zijn in deze wereld. In Jezus' naam. Amen. Het slotlied, een vrolijk lied, lied 601, licht dat ons aanstoot in de morgen. En de morgen is natuurlijk ook de opstandingsmorgen. En de morgen is ook de dag van de wederkomst. Zullen we... gaan van hier. Met de zegen van hem die het licht is, stralend als de zon. Van hem die ook u wil beschijnen en het licht wil zijn in uw leven. Ga heen. Gezegend zij gij die hier van hier gaat in de naam van de Heer. Hij die straalt als de zon en u het licht wil geven, opdat u verlicht bent door liefde, genade en vrede. In Jezus' naam. Amen.